Goedemiddag, welkom bij het webinar van de aandeelhouder. En in dit webinar gaan we speciaal kijken naar de Belgische aandelen. Aandelen bij onze zuiderburen. Daartoe hebben we onze vriend van de show, ik mag wel zeggen, Stefaan Kastelein uitgenodigd. Belgische aandelenspecialist. Stefaan, welkom. Leuk dat je er bent.
Blij om hier te zijn.
Goeie reis gehad nu.
Altijd fijn om de Belgische aandelen te mogen verdedigen, om zo te zeggen, in Nederland.
Ja, want jullie hebben een zwaar jaar in België.
Geen fantastisch jaar 2023, dus goede vooruitzichten.
Ja, wat niet is, dat kan nog komen. Ja, nou, leuk. We gaan 10 Belgische aandelen behandelen. Stefaan, die heeft die aandelen ook in zijn eigen portefeuille. Bij ProBelegger gaan we even naar kijken. We kijken ook even natuurlijk hoe het is met de Belgische index. Waarom de Belgische index wat achterblijft bij de Europese indices. En dan gaan we die 10 aandelen 1 voor 1 behandelen. Nou, we hebben een presentatie erbij natuurlijk. Die gaan we nu even erbij trekken. Daar is die. Maken we onszelf even een beetje kleiner, Stefaan.
Ja, de titel is al duidelijk. Hè. Slaan de Belgische aandelen terug. Dus ze hebben wel iets in te halen of terug te komen. Hè. Dus de vraag is uiteraard, zal het gebeuren of zal het niet gebeuren?
Van de Belgen heb je nooit gewonnen. Die komen altijd weer terug. Hè? We gaan even kijken. Kort agendaatje. We stellen Stefaan natuurlijk even voor. Even kijken wat voor historie of ervaring hij heeft opgedaan. Dan kijken we even naar de Belgische index. Wat is er aan de hand met de Belgische aandelen? En daarna gaan we de aandelen 1 voor 1 behandelen. 10 stuks. En dan gaan we kijken wat dat wordt. Stefaan, laten we met jou beginnen. Ja, je komt hier vaker, 1 keer per half jaar. Maar mensen die je niet heel vaak zien. Je bent je hele leven eigenlijk al met aandelen bezig, toch?
Ja, inderdaad. Ja, aandeel is inderdaad een passie. Het staat er bovenal belegger. Maar dus professioneel was mijn start van mijn carrière Bank Corlui. Dat is een bank die al een tijdje niet meer bestaat. Die is overgenomen door ABN AMRO al lang geleden. Maar een activiteit die we toen, of een initiatief dat we toen genomen hebben, was de Vlam 21 index. Dat is een index bestaande uit 21 Vlaamse aandelen. En was in de jaren 90, heeft het toen wel zeer goed gedaan. Op zich wel heel jammer dat het initiatief dan later verdwenen is. Maar ja, sindsdien ben ik al bezig. En sommige van de aandelen die we vandaag gaan bespreken, die ken ik al van toen. Hè. Ja. Er zijn toen ook veel nieuwe bedrijven naar de beurs gegaan. En dat is wat verschil met nu. Jammer genoeg, we zullen het erover hebben. Dat er nu eerder bedrijven van de beurs worden genomen en dat er minder beursintroducties zijn. Maar dus ik ben al sinds de jaren 90 bij Bank Corlui bezig. En dan later heb ik ook bij de Zwitserse bank UBS gewerkt. En nu al een aantal jaren ben ik partner bij Eén Vermogensbeheer. Als Eén Vermogensbeheer zijn we Nederlandse vermogensbeheerder, maar ook heel actief in België. Dus ja, we zijn een echte BNE-organisatie.
Echt, ook in Luxemburg of niet?
Nee. Op zich heb je ook wel eens een fonds in Luxemburg. Ja. Dus inderdaad, Benelux organisatie.
Hoe gaat het met vermogensbeheer? Wat doen de mensen, wat doen de klanten? Dus een beetje saaie beurs dit jaar, maar het loopt wel op allemaal. Ja, is iedereen tevreden of willen ze wat anders? Of?
Ik zou zeggen, gelukkig zijn er de technologieaandelen, onder andere de Nederlandse, die we uiteraard als BNE groep in portefeuille hebben, zoals ASML en BC. We hebben ook de grote Amerikanen, zoals Microsoft en zo. Okay. Die hebben het goed gedaan, maar ik moet toegeven, de Belgische aandelen hebben weinig bijgedragen aan het rendement. Tot nu toe.
Ja.
Hè?
Nou ja, daar gaan we eens even naar kijken. De Belgische index. Ik zat, je noemt het de Belabberde 20. Belabberde 20. Leuke woordvondst. De Bel 20, zo heel slecht is ook niet. Die staat volgens mij dit jaar zo'n 2% hoger.
Ja, nu wel. Hè? Maar als je kijkt, op 30-6 stonden we bijna 5% negatief. Wat toch wel veel minder goed is dan quasi alle andere indexen. Maar nu gelukkig, sinds de wende in het jaar, sinds begin juli, heeft de Bel 20 het dan wel relatief goed gedaan. En dat is dankzij één aandeel, Argenix.
Ja, jullie ASML, zeg maar.
Ja, een aandeeltje.
Dat is de weging om eerlijk te zijn. Bel 20, 50%?
Ja, dus bij de herweging was het op een bepaald moment 12%. Maar sindsdien, Argenix is deze maand, dus in juli, met 47% gestegen. Ja. Dus het rendement van de Bel 20 is procent of 5 terug in de positieve zin in juli. Ja. Dat komt volledig in Argenix. Een aandeel waarvan ik moet eerlijk toegeven dat ik niet in portefeuille heb. Ik heb eigenlijk niet echt biotech-aandelen in portefeuille.
Het is ook een risicovol aandeel natuurlijk. Hè? Voor de mensen thuis, het is een biotech-aandeel die doen iets met lama's, met
onder andere. Hè, maar het is vooral eigenlijk auto-immuunziektes waar ze toch wel oplossingen voor hebben. Maar ja, het is toch een beetje binair. Hè. Het lukt of het lukt niet. Ja. Maar ja, het lukt nu blijkbaar
het
wel.
Te lukken.
Het is
25 miljard waard opeens.
Ja, ongelooflijk. 26 miljard is de beurskapitalisatie. Wat toch wel veel is voor een biotechbedrijf dat op dit moment nog geen winst maakt. Gelukkig. Hè. Ik zou zeggen, het heeft de Bel 20 geholpen. Ja. En dat was nodig. Maar dat is toevallig wel eentje dat ik niet in portefeuille heb. Want het is inderdaad een beetje binair. Hè.
Kijken we even naar deze grafiek. Je ziet de beeld 20 in verhouding tot de Europese index, de stocks 600. Dan zie je dat, eigenlijk zie je gewoon ze gaan allebei een kant op.
Ja, het is daarom, jammer genoeg, het Belgische aandeel heeft het gemiddeld toch niet goed gedaan. En een van de redenen is wel dat er relatief weinig Belgische technologieaandelen zijn. En zeker in de Bel 20, want gelukkig zijn er wel andere, die gaan we direct bespreken ook wel. Maar binnen de Bel 20 is er eigenlijk heel weinig technologie. En het is inderdaad technologie, de beweging rond artificiële intelligentie, die de markt toch wel geduwd heeft in het eerste helft van dit jaar. En daar is België jammer genoeg weinig in aanwezig. Ja. Maar kant, ik denk dat deze grafiek toch ook wel een hint geeft, dat we minstens kunnen zeggen dat de Belgische aandelen toch wel wat achtergebleven zijn ten opzichte van al de rest.
Jullie hebben veel vastgoedaandelen. Wat is dat? Ik hoor wel eens dat men zegt van, de Belg is met een steen in de maag geboren. Waarom houden jullie zo van vastgoedaandelen?
Ja, laten we zeggen, algemeen klopt het wel. Hè. Dus de Belg, de Nederlander waarschijnlijk ook, maar ook de Belg, die belegt heel graag in vastgoed. Dus daarom noteren er ook heel veel vastgoedaandelen op de beurs. Maar die hebben dit jaar niet goed gedaan, wegens de rentestijgingen. Stijgende rente slecht voor het vastgoed. Het zijn ook soort aandelen dat ik niet in portefeuille heb. Alhoewel ik moet zeggen dat ik misschien nu voor het eerst er zou beginnen naar kijken. Hè. Ja. Dus inderdaad, vele noteerden 2 jaar geleden boven hun intrinsieke waarde. Maar nu noteren ze ondertussen al onder hun intrinsieke waarde. Dus het wordt wel interessant.
Het is natuurlijk wachten daar op afwaarderingen. En dan moet men kijken hoe het leningenboek ervoor staat. Wat de loan to value is. En je zag net, we hebben net een kapitaalverhoging gehad van Adivica. Als een van de eerste. Dus ik... zou het kunnen dat men een beetje bang is dat andere bedrijven ook even langs...
Er zijn al andere kapitaalsverhogingen geweest ook, hoor. Ook onder andere. Vandaag was er wel beter nieuws over een bedrijfje, VGP. Dus misschien dat het toch langzamerhand wel interessant wordt. Maar ik heb er tot nader orde nog wel geen in portefeuille.
Ja. Nu zijn er natuurlijk altijd, hè, dat is altijd zoals als de beurs daalt, er zijn altijd pareltjes, altijd bedrijven die het wel goed doen. Je hebt een aantal even meegenomen.
Dit zijn gewoon de 4 beste aandelen over het eerste half jaar.
Colruyt bijvoorbeeld. Ik maak er maar serieus zorgen over. Denk Colruyt met hun laagste prijzengarantie in België. Ja, als je dan moet vechten tegen de Aldi en de Lidl en de Jumbo. Maar die zijn toch weer... wonderbaarlijk genoeg.
Ja, je moet wel weten, dus de afgelopen, laten we zeggen, 4-5 jaar was Colruyt continu een van de allerzwakst presterende Belgische aandelen. En nu is het inderdaad toch een beetje een turnaround dat men een klein beetje kan terugslaan. Maar het zal inderdaad moeten blijken of dat toch structureel is, of het eigenlijk gewoon wat bodemvissen is. Colruyt is wel een winstgevend bedrijf. Maar heb ik dus niet in portefeuille, maar wel dus de 2 volgende. Dus X-FAP, we zullen het erover hebben. Dat is gelukkig een heel positief evoluerend bedrijf. En dan de 2 volgende, Exmar en Telenet.
Je moet in België de aandelen met een X hebben. die hebben de X-factor.
Ja, dat zal misschien daarom zijn.
X-FAP, Exmar en Agenix.
Dat Elon Musk nu Twitter verandert voor X. Ja, dat komt er. Nee. Maar ik denk dat je vooral moet kijken, de nummer 3 en 4, Exmar en Telenet, zijn 2 aandelen waar een bot op is. Hè, waar de hoofdaandeelhouder het aandeel van de markt haalt. En dat wel een belangrijk thema is, dat heel veel Belgische aandelen ondergewaardeerd zijn. Mm-hmm. En dat een van de manieren om die onderwaardering eruit te krijgen, is inderdaad biedingen. En dat is inderdaad het geval op Exmar en Telenet.
Telenet, dat lijkt wel te lukken, hè? Dat bot, €21 bieden ze, toch?
Liberty, dus de hoofdaandeelhouder. Ja, ik neem aan dat inderdaad wel zal gebeuren. Bij Exmar is het een beetje spannender. Hè? Dus er is een bot aan €11,1. Wat voor mij zelf, ik had ze gekocht aan 5,27, toch wel een mooie prijs was.
100%.
Ik heb ondertussen ook al 2 dividenden gekregen. Ja. Dus ik heb verkocht. Ik heb de aandelen verkocht omdat ik dacht, die grote beweging is toch wel geweest. Mm-hmm. En er zijn andere alternatieven waar we het nu onmiddellijk zullen over hebben. Nu, velen waren het er niet over eens, want maar 78% van de mensen zijn op het bot ingegaan. Dus met andere woorden, nog 22% van de aandelen zijn niet in handen van de hoofdaandeelhouder, dat is familie Saverijs. Ja. Het is wel spannend. De koers noteert nu boven die biedprijs, ongeveer 11 in de 30. Dus.
Verwacht men dat hij er een eurotje bij doet? Of wat is de algehele opinie in België nu?
Ja, ik denk toch wel dat een aantal mensen dat toch wel verwachten. En de markt blijkbaar ook, het feit dat het hoger noteert. Het gevaar is natuurlijk, er zou ook kunnen gebeuren wat eerder gebeurd is bij een bedrijf Orange Belgium. Dat was ook een bot van de hoofdaandeelhouder Orange. Die hebben een bot gedaan. Die hebben niet alle aandelen in handen gekregen. En wat hebben die gezegd? Oké, okay, so be it. Ja. Hebben laten Orange Belgium, blijft genoteerd. En wat is dan gebeurd? De koers is enorm gedaald, ja, omdat je echt een aandeel hebt dat nog weinig liquide is.
Ja.
Dus dat is wel een risico. Hè? Dat is wel een risico. Ja. Tja, bon, ik heb verkocht, ondanks het feit dat ik wel akkoord ben bij de mensen die zeggen de biedprijs was eigenlijk te laag. Maar ja, zo werkt het ook wel. Hè. Dat motiveert een bieder ook wel. Dus het is mogelijk. Het is mogelijk dat er een eurotje zal bijkomen. Het zal kunnen.
Ja, hangt er vanaf hoe graag hij het wil. Hè. Hij kan dus ook gewoon een jaar wachten en denk van nee, ik heb deze 78% heb ik binnen. En dan gaan we eens even kijken hoe het over een jaartje voor staat. De economie ziet er niet al te rooskleurig uit. Dus nou, laten we even gaan.
Ja, zoals Orange gedaan heeft. Hè. Orange had toen een bod aan 22. Orange Belgium noteert nu 15 euro. Ja. Dus al de mensen die nu Orange Belgium hebben, die kunnen alleen maar hopen dat Orange ooit terug een bod doet.
Terugkomt.
En dan zullen we nog zien of 22 is het. Dus,
het gevaar is je niet ingaat op een bod.
Ja, als je kijkt, het potentieel leek mij er toch een beetje uit te zijn.
Dus maar, zeg je... Ja,
maar inderdaad, ja, dus dat is toch wel een beetje het verhaal. Hè. Van de beste Belgische aandelen zijn er veel waar een bod op is. En ja, veel Belgische aandelen, volgens de tijd hier, 1 op 3, is theoretisch een overnamekandidaat.
Ja, en dan hebben we nu biedingen op Telenet Exmaar. Zijn er andere bedrijven waarvan je zegt, van, nou, dat is echt een gedroomde overnamekandidaat?
Ja, uit die lijst daar, hè, die ik niet opgesteld, staat op de tweede plaats Econocom. Daar zullen we het onmiddellijk over hebben. Dat is minstens een aandeel waarvan je het verhaal toch wel zou kunnen maken dat, dat er een overname zou kunnen.
80-jarige grote aandeelhouder.
Ja, er zijn wel een aantal redenen, maar het komt terug bij de 10 aandelen, maar dat is toch wel een kandidaat waar het zou kunnen.
Het is een mooie lijst en dat geldt trouwens ook voor de Nederlandse beurs. Hè. Ik heb ooit eens gevraagd aan Martijn Rozenmuller, die geeft in Nederland ETF's uit. Ik zeg, je moet een ETF maken met overnamekandidaten. Zegt hij, die heb ik. Die heette de AMX.
Ja,
dat is de kleinere index hier. En dat zit, inderdaad, dat zijn bedrijven tussen de, ja, weet ik veel, 300 miljoen en 1,5 miljard. En daar valt regelmatig en wordt daar een bedrijfje overgenomen. Dus dat is ook wel zo. Geldt ook voor onze Nederlandse markt eigenlijk. Dan gaan we even naar de verhandeling van de Belgische small caps. Is daar weinig interesse in? Of
ja, maar ja, dat is toch wel een beetje het jammere wat we op dit moment zien. We gaan het er onmiddellijk over hebben. De 10 aandelen zijn ondergewaardeerd. Maar een van de redenen dat ze ondergewaardeerd zijn, is inderdaad dat er weinig handel in is. En sommige beleggers zeggen, ja, er is steeds minder handel, steeds minder verhandeling. Dus steeds minder interesse. En wat er minder interesse is, zijn de prijzen lager. En daardoor we zitten een beetje... op dat gebied wel, zeker bij de small caps, in een negatieve spiraal. Wat de kansen op overnames verhoogt, hè. Dat is heel duidelijk.
Ja, weinig liquiditeit betekent dat, zie je vaak dat de koers wat wegzakt. Iedereen wacht een beetje, elkaar een beetje aan te kijken, tot er opeens private equity, zoals bijvoorbeeld in de afgelopen weken bij ons met Betabed. Dat stond onder de 3 euro en er komt een bod van 6,10 euro. En private equity, je kijkt naar zo'n bedrijf, die hangt de schuld in. En die hebben dan, hoeven dan eigenlijk maar de helft te betalen van wat ze betalen aan de overnemende.
Ik vind dit persoonlijk heel jammer. Er is minder interesse en daardoor neemt de kans op een overname toe. Maar dat is eigenlijk jammer als beleggers. Hè. Dus we zouden terug wat actiever moeten worden.
Ja, aan de ene kant is een overname natuurlijk fijn voor beleggers. Je wordt uit je lijden verlost van een aandeel wat het niet doet. Maar voor de langere termijn, hè, gaat iemand anders. Want helemaal als bijvoorbeeld private equity het overneemt. Ja, die kopen iets voor 6. Maar die verkopen straks weer voor 10 of voor 12. Die zien er waarde in. En die komt op de beurs onvoldoende uit. Goed, nou, we zullen het zien, Stefan. We kijken even naar jouw eigen portefeuille bij ProBeleggen. Daar ben je een van de pro's en je houdt een portefeuille bij met Belgische aandelen. Nou, je hebt het op zich nog redelijk goed gedaan als je kijkt naar de performance van de Bel 20.
Ja, objectief gezien, als je kijkt. Dus uiteraard, de portefeuille belegt vooral in midcaps. Hè, dus het is zeker niet de bedoeling om in Bel 20 aandelen te beleggen. Maar
is de index,
is de lijst. Maar inderdaad, de portefeuille doet het toch wel wat beter dan de Bel 20. En ja, zelf ben ik ervan overtuigd dat deze portefeuille en deze aandelen al gemiddeld genomen nog behoorlijk ondergewaardeerd zijn en behoorlijk wat potentieel hebben. Dus ja, Belgische aandelen lijken mij toch nog wel een mooie potentiële performance te hebben.
Okay. Nou, we gaan het zien. We gaan 10 van deze aandelen nemen nader onder de loep. 10 eigenlijk, 10 kooptips of koopwaardige aandelen, zoals we zeggen. En laten we beginnen met een van de hardlopers uit je portefeuille, XFAB. Hoe we het gaan doen is dat de aandelen komen even langs. We gaan eerst de eerste sheet gaat over wat is het bedrijf. Hè? Ja, wat doen ze? Daarna komt er een sheet met waarom is het koopwaardig. En daarna hebben we nog even de grafiek, kunnen we erover praten. Maar ik stel je gewoon vragen. Je vertelt erover waarom je ze gekocht hebt enzovoorts enzovoorts. En we trappen af met XFAB. Staat nu, as we speak, op een tientje. 9,95. Heeft wel lang geduurd voordat het eruit kwam. Hè? Want het is, maar het is een chipaandeel.
Ja, inderdaad. Het is eigenlijk echt een fab. Hè? Dus echt de productie van de chips. Het is eigenlijk een zusterbedrijf van een ander Belgisch bedrijf. Dat ik trouwens ook in portefeuille. Melexis. Melexis is vooral een designer eigenlijk van computerchips. En X-Fab is dan de producent. Ze hebben uiteindelijk 6 fabrieken. 3 in Duitsland, 1 in Frankrijk, 1 in Maleisië en 1 in de VS. En zij maken chips vooral voor de autosector. En zelfs theoretisch een beetje de minst spectaculaire chips. Bijvoorbeeld voor de, al die lichtjes in de auto's hebben. Voor het feit dat spiegels automatisch binnenkomen en zo. Maar er is wel heel veel vraag naar die chips. Hè. Ja. Dus de autoverkoop in zijn totaliteit gaat wel achteruit. Maar iedere nieuwe auto die gemaakt wordt bevat veel meer chips dan vroeger. En vooral ook iedere elektrische auto bevat veel meer chips dan de conventionele auto's. Dus de vraag naar chips neemt enorm toe. En X-Fab is heel mooi gepositioneerd op dat gebied. En ik moet zeggen, ik was toch persoonlijk wel heel aangenaam verrast dat ze bij de recente Investors Day hun lange termijn doelstellingen verhoogd hebben. Nu, de CEO Rudy de Winter rekent nu voor 2026, is weliswaar binnen 3 jaar, maar toch, anderhalf miljard euro omzet met een marge van 30-35%.
Ja. Terwijl waar zitten ze nu ongeveer?
Ze zitten nu aan nog niet onder de 900. Er is nog geen 900 miljoen omzet. En de marge is, dacht ik, 27%. Dus het is een verhoging. Zowel van de omzet als van de marge. Ja. Ik moet zeggen, als dit uitkomt, dan is de huidige beurskapitalisatie van 1,3 miljard volgens mij veel, veel, veel te laag. Hè. Dus uiteraard, ik kan, en hij ook, CEO zal niet 100% zeker kunnen zeggen, ik ga die doelstellingen in 2026 halen. Maar hij zal toch wel weten wat hij zegt. Hè. Hij zal het toch niet zomaar doen. Ja, als dit nog gebeurt, dan denk ik toch wel dat het aandeel recht heeft op een beurskapitalisatie van ongeveer dubbel die van die omzet. Dus een 3 miljard euro of dollar. Dollar, dat is misschien iets minder in euro, 2,8 miljard euro. Ja. Dat zou toch wel haalbaar moeten zijn. En zoals gezegd, het produceren van chips wordt erg gemotiveerd. Bijvoorbeeld, ze hebben dus een fabriek in Texas, maar recent is de senator op bezoek gekomen. Ja, ook in Amerika wil men de productie, lokale productie van chips enorm aanmoedigen. En dat mag dan ook wel een Belgisch bedrijf zijn. Ja. Dus ik denk dat de toekomst voor dit bedrijf toch wel heel goed uitziet. Het is dus ook de grootste positie in mijn portefeuille bij ProBeleggen. Ik zit een klein beetje in een dualiteit, omdat het is veruit de grootste positie, ongeveer nu 13% van mijn portefeuille. Dus in het verleden probeer ik altijd rond de 10% een beetje af te bouwen. Mm-hmm. Maar ik vind het nog zo ondergewaardeerd dat ik het nog niet gedaan heb. Hè. En ik vind het ook eigenlijk nog altijd wel koopwaardig. Dus het is een van de mooiere Belgische bedrijven die ik ken. En dus het lijkt me nog heel veel potentieel te hebben.
Wat is precies de connectie met Melexis?
Het zijn eigenlijk zusterbedrijven. De hoofdaandeelhouders zijn dezelfde. Dus die Rudy de Winter zijn echt grote. François Chombard en meneer Duchatelet, dat is een bekende industrieel in België, die zijn zowel bij Melexis als bij X-Fab de hoofdaandeelhouders. Okay. Dus zijn ze eigenlijk echt zusterbedrijven. En uiteraard
werken ze samen.
En ze werken absoluut ook
ze
samen.
Ze krijgen orders van Melexis. Is Melexis een bedrijf wat alleen chips ontwerpt? Of hebben die ook een fabriek dat ze die dingen...
Nee, de fabriek is onder andere X-Fab. Hè. Ja. Dus ze werken heel nauw samen. En soms is de vraag al wel gesteld, zouden ze niet beter fusioneren? Maar dan zegt X-Fab, nee, want als we dat zouden doen, dan gaan wij geen orders voor productie meer krijgen van anderen. Hè. Ja. Dus ze blijven onafhankelijk. Maar u ziet hier eigenlijk, X-Fab is nog niet zo verschrikkelijk lang beursgenoteerd. Dat is beursgenoteerd sinds 2017. Ja. Heeft dan op een bepaald moment een heel forse daling gehad, ook in de periode van corona en zo. Maar nu staan we iets van een 10 euro... Wat wel ongeveer de hoogste koers is die ze al ooit gehaald hebben. Ja. Maar in vergelijking, ze hebben die koers al eens gehaald begin 2018. Maar sindsdien zijn ze al enorm gegroeid, rendabelder geworden. Dus in mijn ogen hebben we hier nog heel wat te goed. Ja,
ik had eigenlijk wel verwacht, want ik herinner me nog toen het aandeel rond de 3 euro stond, 3, 4. Dat ik een paar Belgische analisten sprak. En die zeiden van, waarschijnlijk gaan ze het wel van de beurs halen. Want dat was toen, ze hadden natuurlijk niet heel veel werk toen. Maar er zat wel heel veel in de pijplijn. En dacht van, als ze nu de kans krijgen, halen ze het van de beurs
achteraf gezien,
6 euro. Maar dat hebben ze nooit gedaan.
Ze hebben ze nooit gedaan. Het is wel op een bepaald moment, herinner ik mij, dat dus dat hoofdaandeelhouders aandelen had ingekocht aan 7 euro. Ja. Nog voordat het dan naar 3 gedaald was.
Ja,
dus ik denk wel dat die inderdaad wel met grote verbazing hebben zitten kijken naar die koers. Hè. Ik heb er toen wel gekocht. Ik had er natuurlijk voordien ook gekocht. En nu vorig jaar ook bij de dip. Vorig jaar toch ook eventjes onder de 6 teruggedipt.
Ja, die coronadip was heftig.
Had ik er ook wel. Ja, het was natuurlijk eventjes moeilijk. Er was plots een beetje het idee van, ja, er gaan geen auto's meer verkocht worden. Ja. Dat is zo, die overdreven reactie is er wel eventjes geweest. Maar nu, ja, dus ik zit wel een klein beetje in dilemma, omdat ik eigenlijk een grote positie in mijn portefeuille is, maar ik vind het nog altijd koopwaardig.
Nou, dan wachten we gewoon even af, hè? Je weet wat er gebeurt. Nummer 2, Solvay, chemie-materialenbedrijf.
Ja, dat is een heel boeiend bedrijf. Solvay is een van de oudste Belgische bedrijven, ja. Opgericht in 1863 door Ernest Solvay. Er bestaat zo'n prachtige foto waarbij hij, waar hij staat met onder andere Einstein en dergelijke meer. Ja. Dus hij was zelf ook een echte wetenschapper. Ja. Maar nu is Solvay eigenlijk in zekere zin twee bedrijven, of in die zin, nog dit jaar, zal het gesplitst worden. Ze gaan splitsen in twee bedrijven. Eén is inderdaad een traditioneel chemiebedrijf. En het andere is een bedrijf in gespecialiseerde compostmaterialen, vooral bijvoorbeeld voor de luchtvaart, hè, voor vliegtuigen, voor schepen en dergelijke meer. En wat is natuurlijk voor vliegtuigen, voor schepen, voor treinen het allerbelangrijkste, is om het verbruik te verminderen. Ja. En een van de manieren om verbruik te verminderen, is het gewicht te verminderen. Hè. Dus eigenlijk lichtere materialen, maar uiteraard materialen die wel even sterk zijn. Ja. En dat is nu juist een specialisatie van Solvay. Dat is eigenlijk een heel hoogtechnologische business. En ja, men heeft nu beslist om het bedrijf te splitsen, omdat men ervan uitgaat, Solvay wordt gewaardeerd alsof het gewoon een chemiebedrijf is. Ja. Maar die materialen, dat is eigenlijk veel meer waard. Dat is veel gesofisticeerder. Mm-hmm. Dus dat zou een veel hogere waardering moeten krijgen op de beurs. En die splitsing zal eind dit jaar doorgaan. Ik denk dat ook. En velen gaan ervan uit dat als die splitsing zal doorgegaan zijn, dat die waarde van die materialenafdeling veel duidelijker zal zijn. En dat de sum of the parts duidelijk hoger zal zijn dan de huidige koers. JP Morgan heeft daar een berekening op gemaakt. Dus het is, wat ik hier vertel is eigenlijk geen heel groot geheim. Dit is een waardering van JP Morgan. Ze kwamen aan een waardering van 17,5 miljard, terwijl we nu eigenlijk maar een goede 10 miljard staan. Hè. Dus ik denk dat het aandeel heel zwaar ondergewaardeerd is. En daarom is dat toch wel een van mijn basiswaardes in de portefeuille.
Ja. Hebben ze ook last van nu, omdat we bijvoorbeeld andere chemiebedrijven in Duitsland en Nederland, die komen best wel met omzetwaarschuwingen. Die hebben natuurlijk in de industrie zelf eigenlijk een beetje een dipje, vooral in Duitsland. Hebben zij daar last van of gaan ze daar gewoon langs?
Ja, ze hebben natuurlijk in het deel dan, hè, wat dan nu essentials heet, de traditionele industrie, hebben ze daar inderdaad ook wel last van. Alhoewel, vorig jaar waren de cijfers van Solvay toch wel heel goed. Hè. Ze slagen er toch wel in echt de marges te behouden. En blijkbaar is dat ook wel duidelijk de politiek van de CEO, die heet Kadri. Die zegt...
In België?
Ja, mevrouw Kadri. En die zegt, ik wil de marges absoluut behouden. Dus we zijn zelfs bereid om volume af te geven om de marges te kunnen behouden. Okay. En tot nader orde is dat inderdaad wel gelukt. Dus in die zin, het aandeel lijkt me toch wel een zwaar onderschat bedrijf in feite.
Die splitsing gaat eind
dit jaar
gebeuren.
Door, ja. Okay. Dus ja, maar als je koersverloop ziet, en dat is echt een koersverloop op lange termijn, de stock is going nowhere. Hè. Dus dat is denk ik wel...
Hoge pieken en diepe dalen.
Ja, dus zoals gezegd, het is een van de oudste bedrijven van België, de familie Solvay en afgeleide families zijn van de bekendste families in België. Ik denk dat die nu toch wel langzamerhand eens een keer een duidelijke beweging naar boven zouden willen zien. Hè. Je ziet dat de afgelopen 20 jaar bijna hoger, lager, maar uiteindelijk niet echt veel hoger. Ja. Dus ik denk dat die er ook wel op rekenen. Maar ik denk effectief ook dat dat wel zal gebeuren. Ja.
Okay. En vandaar ook die splitsingen.
Ja, inderdaad, om die waarde is duidelijk naar boven te brengen. Ja, absoluut. Prima.
Nou, gaan we dan nummer 3. Oude bekende, Dieteren.
Ja, inderdaad.
Auto's, Carglass.
Ja, de mensen die mij volgen weten dat het lang een van mijn favoriete aandelen is. De voornaamste reden waarom het eigenlijk zo succesvol is, is oorspronkelijk was Dieter inderdaad de import van Volkswagen Audi auto's in België. Maar dat is eigenlijk een relatief klein gedeelte van het geheel geworden. De voornaamste waarde binnen Dieter is inderdaad Carglass. En Carglass is een wereldwijd concern. Hè. Carglass is wereldwijd actief. Je zal zeggen, het vervangen van ruiten, dat is nu toch ook niet zo moeilijk. Maar wat blijkt, de nieuwe generatie van voorruiten in auto's, die bevatten ook computerchips. Hè, vaak om afstand te behouden en allerlei andere zaken.
Dat is iets ingewikkelder.
Ja, dat is iets ingewikkelder. En ook de meeste verzekeringsmaatschappijen willen eigenlijk niet dat de garage om de hoek die voorraad nog vervangt. Omdat ze denken, die gaan dat misschien niet helemaal juist doen. Die chips gaan er niet juist in zitten. En Cargill is daarin geïnvesteerd. Ja. Dus, en daardoor zijn er ook vaak contracten tussen de verzekeraars en Cargill. Als er iets gebeurt, zeker bij vloten, fleet.
Maar doen ze geen andere reparaties? Ik bedoel, ik kan me als je met de auto weg moet, dan kan je ook
Ook wel. Maar ik zou zeggen, daar zit de grootste toegevoegde waarde in. En het meest unique selling proposition eigenlijk van Cargill. Dus Cargill is sterk aan het groeien. En Cargill heeft een nieuwe CEO, dat is namelijk Carlos Brito. Dat is iemand die we nog kennen. Dat was de CEO van AB InBev.
Is een Braziliaan?
Dat is een Braziliaan, ja, inderdaad. Dat is de man die het aangedurfd heeft om Anheuser-Busch over te nemen. Ja. Dat is ooit overgenomen.
100 miljard.
Ja, dat was toen een, een gewaagde overname.
Risico.
Een gewaagde overname. Dat was heel succesvol geweest, uiteindelijk. En hij is nu de CEO van Belron, dat eigenlijk de moeder is van Cargill. Mm-hmm. Dus velen denken, en ik ook, dat dit wel de voorbode is van something to happen. Hè. Dus hij gaat nu het bedrijf, hij is pas vorig jaar CEO geworden. Ik denk dat hij nog een beetje de tijd gaat nemen om alles goed op orde te zetten. En dan komt er een liquidity event dat waarschijnlijk een beursintroductie zal zijn van Cargill in de VS.
Liquidity event, wat bedoel je daarmee?
Ja, ik denk dat het naar de beurs zal gaan. Hè. Dus Cargill zal apart naar de beurs gaan. Ja. En dat zal dan voor Dieter toch nog eens een keer, het lijkt mij, een mooie weerwaarde betekenen. Want de andere aandeelhouders, we hadden het over private equity, de andere aandeelhouders van Belron zijn inderdaad private equity groepen. Hè. Waaronder BlackRock private equity.
Was dat een Canadees pensioenfonds of zo? Ze hebben toen eens een keer een deel verkocht aan een Amerikaanse.
Ja, maar aan private equity. Het zijn vooral private equity spelers. Er zijn meerdere van.
Ja.
Dus die willen op een bepaald moment cashen. Allemaal cashen. Dus ik ga ervan uit dat dat in 24 of in 25 zal gebeuren. En dat zal naar mijn mening dan toch nog veel extra waarde geven van Dieter. Dat zelfs nu al ondergewaardeerd is. Hè. Dat is nog een beetje los. Ja. Zonder zelfs die meerwaarde van die beursintroductie van Cargill is het ondergewaardeerd.
Ja. We zien het aandeel wat het is natuurlijk hard gaan. Ik herinner me nog dat Dieter zo rond de €40 stond. En toen waren heel veel analisten, Belgische analisten, lovend over. En die zeiden dat er heel veel waarde in, maar het gebeurde maar niet. En toen hebben ze een deel verkocht van Belron. En toen kwam opeens die waarde naar voren. Maar nu is het een klein beetje lijkt wel alsof men wat aan het winst nemen is. En dat er nu weinig fantasie in zit. Hoe gaat het met die autoverkoop van Volkswagen bijvoorbeeld? Dat dealership?
Maar die autoverkoop, dat is misschien ook wel opvallend. De autoverkoop op zich stijgt niet, maar de prijs per verkochte auto wel. Hè. Dus mensen kopen wel minder auto's, maar duurder. Onder andere omdat ze elektrische auto's kopen. Zeker ook Volkswagen en Audi's, Porsche ook. Dus dat gaat op zich ook wel vrij goed hoor. Dus het is eigenlijk, het is inderdaad, als je het koersverloop hier van Dieter ziet, dan zie je inderdaad in 2021 enorm hossen. Ja. En sindsdien blijft het inderdaad wat kabbelen, zoals het voordien ook geweest is. Hè. Maar ik ga ervan uit dat dit toch de voorbode is van een nieuwe opwaartse beweging. Maar het event, de trigger, daartoe zal waarschijnlijk wel de beursintroductie van Cargill zijn. Hè. Dus de markt is daar op aan het wachten, om zo te zeggen. Dus en ik weet ook niet wanneer het dat zal zijn. Dat is ook niet aangekondigd. Nee. Hè, maar ik ga toch vanuit dat het zal 24 of 25 zijn.
Okay.
Ik hou het in ieder geval in portefeuille. En het is in mijn ogen, zeker voor degene die nu met toch dat tijdshorizon 2-3 jaar wil kopen, een heel mooie instapgelegenheid.
Het is eigenlijk een holding. Hè? Je kan het nu beschouwen als een holding, toch?
Dat hebben we in feite, om het toch aan te maken, eigenlijk nog wel een paar andere interessante participaties, waaronder die TVH parts. Ja. En wat is dat? Dat zijn eigenlijk onderdelen voor grote machines, grote kranen, grote werktuigen en dergelijke meer. Ja. En zij zijn sterk gespecialiseerd om dat allemaal online te leveren. Dus als er een kraan is in Dubai die op een bepaald moment een onderdeel onderbreekt, kunnen ze dat ingeven bij TVH part. En zaterdags is dat stuk beschikbaar bij hen. Dat is eigenlijk ook wel een heel mooie business. Dus
en die Italiaanse boekjes die ze hebben, dat Moleskine?
Die Moleskine, dat is een heel klein gedeelte van het onderdeel. Oorspronkelijk was hun idee om daar een echt luxe merk van te maken, een soort LVMH. Ik denk dat dat niet echt gaat lukken, maar dat is eigenlijk misschien nog 0,2 of 0,3% van het
precies.
Totaal.
Laten we daar verder niet over hebben, dat mag geen naam hebben. Goed, Dieteren. We wachten op het event van eventueel een beursgang van Belron, CQ, Cargill. Dan gaan we gezond doen, Stefan. Groente en fruit.
Ja, inderdaad. Greenyard, ja.
Turnaround verhaal. Maar dat duurt al even. Hein de Pre, de grote man. Is hij nog actief daar?
Ja, ja, absoluut. Hij is co-CEO. Dat is een bedrijf co-CEO. Met twee CEO's. Ja, dat is eigenlijk mijn laatste, of nee, mijn voorlaatste nieuwe aankoop. Het is een aandeel dat ik inderdaad relatief recent gekocht heb in de turnaround. Je ziet natuurlijk, het zijn groenten. Hè. Ja. Maar het is vooral distributie van groenten. En het is eigenlijk de groothandel die meer en meer in de distributie wil komen. Dus met andere woorden, zij willen eigenlijk aan bijvoorbeeld Albert Heijn en anderen zeggen, wij zullen jullie groenteafdeling wel runnen. We zullen zorgen dat de groenten worden geleverd. We zullen
dus toegevoegde waarde leveren in de winkels.
Ja, heel die logistiek eigenlijk voor jullie verzorgen. En ik denk dat dat eigenlijk een heel goed idee is en dat dat heel veel potentieel heeft en dat die turnaround die inderdaad nu bezig is bij Greenyard daardoor zal lukken omdat men naar zijn klanten toe meer toegevoegde waarde zal geven.
Wat is dan misgegaan? Want het aandeel stond veel hoger natuurlijk een aantal jaren geleden. En toen kwam de klad erin, een te grote overname, te hoge schuld.
Want inderdaad, hoe is Greenyard gevormd? Die Hein de Pré is ooit gestart met een handel in champignons, hè, in paddenstoeltjes. Mm-hmm. Is dan enorm gegroeid, heel veel overnames gedaan. En op een bepaald moment was de schuldratio zo, ik geloof dat de enterprise, allee, dat ze ongeveer 6 keren de cashflow schulden hadden of zoiets. Hè. Dus ja. Dan worden de banken wel heel zenuwachtig. Dus ze hebben dat inderdaad moeten afbouwen. Er zijn ook een paar verkopen gebeurd. Dus er echt wel een serieuze herstructurering moet gebeuren. Maar nu is eigenlijk, ik denk dat ze ongeveer 2,5% keer cashflow nog kosten hebben. Schulden hebben, dus dat is op zich in orde. Dus ik geloof er wel in dat inderdaad, dankzij het feit dat ze dus inderdaad meer en meer in de distributie zelf zullen gaan, dat er heel veel toegevoegde waarde is. En bovendien zijn er inderdaad toch twee basistrends die spelen. De aandacht om voeding naar groente te gebruiken neemt toch toe. Hè. Ja. Dat is goed voor de gezondheid, goed voor goed te leven en meer mensen hechten daar belang aan. En bovendien, het is ook goed voor de planeet. De creatie, om zo te zeggen, van een kilo vlees kost ongeveer 9 keer meer energie en grond en dergelijke meer dan 1 kilo groente.
Ja, je praat me nu wel een schuldgevoel aan.
Ja, ik weet het. Maar toch voor iedereen, als je iets wilt doen aan het klimaat,
dan
is het de beste manier om inderdaad wat over te stappen van consumptie van vlees naar consumptie van groente.
Maar dat is echt een trend, want het gebeurt natuurlijk heel veel. Je ziet het in de winkels ook. En de jongere bevolking, de jongeren, die zijn meer geneigd om gezond te gaan eten. En die vinden groenten zelfs lekker.
Ja, dus, inderdaad. En klimaatvriendelijk. Hè. Dus ja, die trend is er toch wel. Hè. Dat zal misschien... dat zal toch allemaal zijn tijd nemen. Maar ik geloof wel dat turnaround nu wel gaat lukken. Want je ziet, als je het koersverloop bekijkt, het is wel, je ziet hoe het inderdaad op een bepaald moment echt helemaal gecrashed is. Dat was 2019.
Corona net al, hè?
De
coronadip viel daar eigenlijk nog mee.
Het had eigenlijk niet echt met de corona te maken, maar inderdaad met die schuldensituatie. Ja. Dus de markt begon toen echt wel te vrezen voor het voortbestaan. Dan is er een sterk herstel geweest. Er zijn ook nog wel een paar praktische problemen geweest met de logistieke organisatie. Dus toch een terugval opnieuw. Maar nu, aan de huidige koers, denk ik dat de markt nog niet... Ja, dat business model dat toch een beetje veranderd is om de distributie meer naar de... meer naar de distributiesector te werken. Ik denk dat dat vooruitzicht er nu wel is. Dus ik heb het aandeel in portefeuille genomen. Ik vind het wel een van de boeiendere Belgische aandelen.
Oké. Okay. Nou, gaan we kijken. Greenyard. Dan gaan we naar een verzekeraar, Ageas. Nou, Ageas verzekeraars hebben we in Nederland ook. Doen het niet goed in Nederland dit jaar. ASE, Egon wel, maar daar zijn bezig met een special operation. Ik koop heel veel eigen aandelen in, maar als je kijkt naar NN en ASR, dat ligt wat onder druk. Is dat met Ageas ook zo in België?
Ja, absoluut. Het aandeel heeft het ook niet goed gedaan. Het is daarom, ik kan bijna niet anders dan het aandeel toch terugbrengen. Ja. Het is nogthans op zich wel een mooi bedrijf. Je ziet hier die twee zaken. Ageas is in België AG Insurance. Dat is de grootste verzekeringsmaatschappij in België die zowel levensverzekeringen doet als andere verzekeringen. Heel traditionele business. Uiteraard geen snel groeiende business, maar heel traditioneel, normaal, winstgevend, heel stabiel. En dan is Ageas heel actief ook in China. China dat uiteraard wel een groeimarkt is, zeker in levensverzekeringen, want het concept levensverzekering is eigenlijk relatief nieuw in China. China is op dat gebied echt nog wel een soort ontwikkelingsland, dus mensen hebben weinig levensverzekering, weinig gespaard voor hun pensioen. trouwens een van de macro-economische problemen nu. Hè. Soms mensen die druk genoeg durven uitgeven, omdat ze zeggen, we hebben niet voldoende...
Ja, en ze zaten veel in vastgoed. We hebben gezien dat met Evergrande misgegaan is. Inderdaad. Dus mensen zijn ook wel staan wel open voor een andere manier van vermogenopbouw.
Ja, inderdaad. Pensioenopbouw, dat is een nieuw concept, maar dus daar heeft Ageas is eigenlijk mooi gepositioneerd daarin. Dus ja, ik vind eigenlijk een heel mooi bedrijf, een combinatie van een traditionele business, een groeibusiness, en toch, ja, kan dat eigenlijk tot nader order weinig bekoren. Nochtans zeer goedkoop. Noteren aan een koers-winstverhouding van 8, een dividendrendement van 6.
Oh ja, oké.
Okay. Ja, ja, echt wel heel goedkoop. Vroeger zouden we gezegd hebben, het is een goede huisvader aandeel. Natuurlijk, Ageas is het voorbestaan van Fortis, dus het is een beetje gevaarlijk om dat te zeggen. Maar toch is het in feite zo. Ja. Het is echt wel een heel goedkoop aandeel.
Maar de verzekeraars, geld van Nederland, die doen het eigenlijk heel erg goed. Alleen, de fantasie is soms een beetje uit, maar het zijn hele degelijke... bedrijven. En dat geldt zeker voor Ageas, denk ik.
Ja, absoluut. En je ziet hier de koers van Ageas. We zijn nu €38. We hebben de laatste 5 jaar toch 2 keer boven de €50 gestaan. Wat in mijn ogen toch een logischere prijs. Of minstens terug in die richting. Dus dit is echt wel een zeer goedkoop aandeel.
Oké, Ageas. Nou, gaan we terug naar een oude bekende. Die staat ook op de Nederlandse beurs, Aperam. De roestvast staalpoot van Mittal natuurlijk. Is het bij jullie in de index?
Ja, dus de Aperam is deel van de Bel 20. Ja, Bel inderdaad. 20. Dus
want die hebben fabrieken in België natuurlijk.
Ja, ze hebben
Brazilië en in België.
Ja, inderdaad.
We hebben het in ons elftal gehad en toen zijn we er op 37 weer uitgestapt. Nu weggezakt. Ja, dat is een beetje, men weet het niet goed met de staalaandelen.
Ja, het is inderdaad, het is niet goed geweest. Hè. Ik heb ook aandelen, Aperam al een tijdje in portefeuille, het rendement is niet goed geweest. Maar dat is eigenlijk, in feite is dat een relatief high-tech bedrijf. Hè. Dat roestvrij staal, die productie ervan, de concept daarom, dat is relatief high-tech. En nu vorig jaar, want er is een fabriek in Genk in België, dus inderdaad, het is eigenlijk een Belgisch aandeel, omdat het in de Bel 20 zit, alhoewel de ISIN-code is trouwens LU, het is eigenlijk Luxemburgs,
maar nog van
en noteert op Amsterdam. Dus, maar in ieder geval, er is een grote fabriek in Genk. En vorig jaar heeft die inderdaad een tijdje stilgelegen, omdat natuurlijk de energiekost enorm was toegenomen. Hè. Zoals we weten, de prijs van gas was enorm toegenomen. Maar nu is de energieprijs terug heel fors gedaald. Hè. Dus dat probleem is inderdaad wel voorbij. Dus ze gaan in ieder geval goedkoper produceren. En dan natuurlijk is een andere zorg... roestvrij staal is onder andere nodig uiteraard in de bouwsector. In de bouwsector ziet er wat minder goed uit en dergelijke meer. Maar toch om een idee te geven... Aperam heeft voor 2022 een winst per aandeel van ongeveer €10. Hè. Aan nog geen €30, dus staan we een koers-winstverhouding van 6. Ik heb hier gezet een koers-winstverhouding van, of een koers-winstverhouding van 3. Hè.
Ja, ja.
Ik heb hier gezegd een koers-winstverhouding van 6, maar dat gaat er dus vanuit de winst halveert. Hè. Wat we toch nog zullen moeten zien of de winst zal halveren. Maar als ze halveert, is het toch nog altijd maar een koers-winstverhouding van 6. Hè. Ja. Met een heel mooi dividendrendement. Dus ja, je zou kunnen zeggen, de macro-economische toestand is niet perfect voor staal. Dat is inderdaad wel zo. Maar in ieder geval een belangrijke headwind, om zo te zeggen, die hogere energieprijzen, dat ligt toch al achter ons.
Ja.
En de afzetmarkt is misschien iets zwakker, maar toch, er is nog altijd heel veel nood aan roestvrij staal. Dus ja, ik denk dat de markt hier toch wel veruit veel te pessimistisch is. En dat dit aandeel toch wel veel... veel mooier potentieel heeft dan dat het tot nu toe op de beurs gekregen heeft.
Dus keren elke 3 maanden dividend uit, 50 cent per keer.
Dat ook nog, ja. Dus
regelmatige inkomsten en schulden?
Nee, absoluut niet. Ze kopen soms trouwens ook wel aandelen in. Hè. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik denk het was eigenlijk hetzelfde beetje met Solvay. Hè. Dus dat zijn uiteraard cyclische bedrijven. Hè. En dat klopt wel, de conjunctuur is aan het verzwakken. Hè. Maar ik denk dat de markt heel dat recessieverhaal in mijn ogen toch wel enorm overdrijft.
Ja, je ziet hier de grafiek. Hè? Dat uit corona ging het even heel hard. Alle hens aan dek. Iedereen had materiaal nodig natuurlijk. Materiaalprijs ook fors hoger natuurlijk. En dat is daarna weer afgekomen. En nu is het even zoeken naar een nieuw evenwicht. En je ziet ook met al dat gepraat over een eventuele recessie. Dat men toch ook wel met cyclische aandelen voorzichtig is nu.
Men is er voorzichtig mee en dat is misschien wel een beetje begrijpelijk. En misschien dat die koers van 50 euro misschien niet direct haalbaar is. Maar als je nu deze grafiek ziet, dat is echt een beweging terug naar de 35 euro. Waarbij we dan op basis van de winst die dan halveert aan een koerswinstverhouding van 8 of zo zullen noteren. Dat lijkt me toch nog altijd heel fair voor een bedrijf, zelfs een cyclisch bedrijf, en er dan toch altijd van uitgaande dat de conjunctuur op een moment dan toch weer terug een beetje zal aantrekken ook. Hè.
En een hoop dividenden, 2 euro op 28, dan heb je toch snel over 7, 8%, 9% bijna. Dus wat dat betreft kan je die tijd rustig uitzetten.
Ja, absoluut.
Stefan, gaan we verder naar we gaan het ziekenhuis in. IBA.
Ja,
Ian Beam Applications. Ian Beam, zeg je dat?
Ian, denk ik wel.
Maken hele dure ziekenhuisapparatuur. Heel vol orderboek, begreep ik.
Ja, dat is eigenlijk wel een boeiend bedrijfje. Het is een bedrijf die doen dus protontherapie, wat eigenlijk betekent dat je de bestrijding van kanker. Hè. Dus normaal gezien, als je kanker wil bestrijden, kan je natuurlijk de kankers gaan aanvallen met een soort kanon, om zo te zeggen. Maar dan heb je het gevaar dat heel veel weefsel daar rond ook geraakt wordt. Ja. Hè. Dus die protontherapie is eigenlijk een soort scherpschutter die dan heel gericht, heel duidelijk de kankers gaat aanvallen. Dus ja, ik denk als patiënt dat we dat wel liever hebben, hè, dat het op die manier gebeurt.
Ja.
Velen gaan er vanuit een zeer heel sterke technologie is. Maar het is natuurlijk niet zo makkelijk om zo'n machine te installeren. Niet alleen de machine zelf, maar ook de omgeving daar rond. Hè. Dus daar moet een enorme betonnen bunker zijn waar die machines in moeten zitten. Dus het vraagt wel heel
veel... Doen zij dat ook allemaal? Of is het dan huur ze een ander bedrijf voor in?
Ze huren daar andere bedrijven voor in. En daar, om eerlijk te zijn, is het in het verleden wel eens een keer fout gegaan. Hè. Dus met andere woorden, die andere bedrijven die leveren niet op tijd of niet helemaal juist volgens de standaard, waardoor dat er later geleverd wordt, waardoor hun klanten natuurlijk weer ontevreden zijn. Dus ze hebben wel een beetje een ingewikkelde strategie of een ingewikkelde geschiedenis op dat gebied.
Ja.
Maar de basis natuurlijk, het is wel een heel mooie technologie om inderdaad te doen wat toch heel veel mensen aanbelangt. Dat is namelijk kankerbestrijding te doen.
Ja.
En dus men gaat er nu vanuit dat tegen 2030 toch ongeveer 30.000 patiënten op die manier zullen behandeld worden. Het werkt natuurlijk niet voor alle kankers. Maar dus dat is een enorm potentieel. En ze hebben vorig jaar een Spaans mega-order gehad. Dus heel veel Spaanse ziekenhuizen willen hun systeem inderdaad installeren. Dus het totaal orderboek van nu 1,2 miljard euro.
Ja.
En dat voor een bedrijf met een beurskapitalisatie van 450 miljoen. Dat trouwens nog eens 134 miljoen cash.
Ja, een derde cash. Dus dit is nou typisch, want het wordt ook al vaak gezegd. Hè. Philips wordt vaak genoemd als de gedroomde partij die het kan overnemen. Dan heeft Philips natuurlijk wat andere issues op dit moment. Je zult niet meteen aan een overname denken. Maar dit is toch wel een bedrijf wat met een gevuld orderboek. Geen schuld, hoop geld op de balans. Dit is een soort beter bed, maar dan in het ziekenhuis.
Ja, mij lijkt dat ook. En dat is jammer genoeg wat we met meerdere van die aandelen zien. Hè. Ze zijn eigenlijk zo ondergewaardeerd dat als de koers nu niet eindelijk eens een keer zal oppikken, dan kan het toch bijna niet anders dat iemand...
Dit moet voor 2 tientjes van de beurs gehaald worden.
Die dat gaat overnemen. Hè.
Ja.
Ja, ik ben vooral verbaasd na dat mega-order. Hè, dat betekent toch dat ze voor de volgende jaren eigenlijk ongeveer exact hun volumes kunnen voorspellen.
De koers wordt weggezakt. Hè. Ja, je ziet hier heel wat raars. Dit is, ik heb dit aandeel ook heel veel gevolgd. En het was ook een bizarre koersstijging naar, ik moet zeggen, boven de 50 euro. Dat was in 2017 of zo.
Ja,
wat was er toen aan de hand dan? Dat het zo...
Ja, kijk, toen was het geloof natuurlijk heel sterk terecht dat de technologie zou doorbreken. En toen hadden ze ook heel veel orders. En zoals gezegd, de terugval heeft toen wel te maken met dat operationeel niet zo makkelijk is. Hè? Je kan wel veel orders hebben, maar je moet ze ook geïnstalleerd krijgen. Ja. Je moet de aannemers daar rond al hun werk juist kunnen doen. Er zijn wel een paar zaken misgelopen. Hè? Dus,
de executie van orders is ook belangrijk.
Ja, inderdaad. En toen is het aandeel terug in elkaar gestort. En ik denk dat wel voor sommigen nog wel in het achterhoofd speelt. Van nu hebben ze terug heel veel orders, maar kijk eens, vorige keer ging het helemaal mis. Maar
zeker in Spanje met dat manjana.
Ja, maar natuurlijk. Maar ik ga er toch wel vanuit dat er een sterke learning curve geweest is dat men nu toch sterker in de schoenen staat om het deze keer wel goed te doen. Maar inderdaad, je ziet het wel. Hè. We hebben wel een koers van boven de 50 gehad. Hè. Dus ik ga nu zeker niet beweren dat we die koers gaan terugzien. Maar het staat toch wel laag. Zeker rekening houden met toch wel de enorme orderboek dat er op dit moment is.
In termen van koers-winstverhouding, waar staat het nu?
Ja, ik denk op de koersen van het verleden is dat nog wel in de 20. Hè, dus dat is nog wel aan de hoge kant in feite. Maar natuurlijk, als je die omzetten de volgende jaren ziek, dan kan je wel rap koerswinter alweer richting 10 zien gaan of zo. Ja. Hè, dus okay. Ja, ik deel je mening wat je net ook gezegd hebt. Hè, het is toch wel heel denkbaar dat hier naar gekeken wordt in het idee van we kunnen dat van de beurs halen aan een waardering die toch wel heel laag is.
Ja, oké. Okay. Goed. IBA. We schieten er door, Stefan. We zijn alweer bij nummer 8 alweer. DME. Dit was een splitsing. Was het CFE?
CFE, inderdaad.
Is gesplitst in DME en een bouwpoot. En dit is DME. Dit is eigenlijk een soort Boskalis, maar dan in België.
Ja, het is,
beter, hè?
Het is eigenlijk wel heel vreemd wat er gebeurd is. Hè. DME is afgesplitst van CFE en noteert apart. En Boskalis is eigenlijk van de beurs
genomen. Ja, of op hetzelfde moment. De ene die voer uit en de andere kwam binnen, de beurs.
Ja, dat is inderdaad wel heel vreemd. Het is in ieder geval, DME is oorspronkelijk dus effectief een baggerbedrijf dat zich de afgelopen jaren zeer sterk gespecialiseerd heeft in het bouwen van windmolenparken op zee. Je ziet hier, dat is uiteraard ook een hoogtechnologisch gebeuren. Hè? Als je zo'n schip van dichtbij ziet, of die windmolenparken van dichtbij, dat is echt wel indrukwekkend om te zien. Dus dit is een soort business waar je toch kan zeggen, er is toch een behoorlijke slotgracht rond. Hè? Als je zou zeggen, ik wil morgen windmolenparken op zee beginnen bouwen, is not so easy. Hè? Nee, dat vraagt toch wel behoorlijk competentie, know-how, toestellen om dat te doen. En er zijn inderdaad niet zo overdreven veel spelers die dat doen. Dus een heel mooi bedrijf eigenlijk. De markt groeit, hè, dus er is nood aan de bouw van windmolenparken op zee. Ja. Met name, we zijn uiteraard hier in Europa en hier zijn we ermee gestart. Maar ze hebben vorig jaar ook wel een mooi contract gehaald in de Verenigde Staten. Tot nu toe was dat zeer moeilijk voor een Europees bedrijf om een contract te krijgen in de VS. Hè, de VS beschermt zijn markt wel heel hard. Maar aangezien er eigenlijk geen bedrijven zijn die dat echt kunnen, hè, die echt die know-how hebben om die windmolenparken op zee te bouwen, mogen dus DME of bijvoorbeeld Boskalis wel onderaannemer zijn van een Amerikaans bedrijf.
Ja, okay.
En zo zijn ze dus onder andere aan Martha's Vineyard een heel groot project aan het bouwen. Ja. Dus er komen nieuwe projecten overal ter wereld, ook in Taiwan en dergelijke meer. Dus ik ben er heel positief over. Dat bedrijf heeft ook een orderboek van iets van een 6 miljard euro, wat toch de omzet is voor de volgende 2 jaar. DME heeft wel relatief veel schulden, omdat er natuurlijk enorm is moeten geïnvesteerd worden in al die materialen. En dat is misschien wel een van de redenen dat de koers toch wel een klein beetje zachter
is. De koers, het gaat ook niet slecht of zo, maar sinds de beursintroductie was rond de 105?
Ja, iets onder de 110, 108 of zoiets.
Het staat wel hoger in ieder geval.
Het staat wel hoger, hè, dus het is het kent een rustig koersverloop in feite. Hè, maar dus ik denk dat het een heel mooi bedrijf is. Eigenlijk ook een heel mooi ESG-bedrijf, hè, volledig aangepast aan de...
ESG? Die water op diesel?
De boten inderdaad soms toch wel. Hè. Maar ze bouwen wel inderdaad de windmolenparken.
Ja,
om te zorgen dat we in de toekomst toch veel meer hernieuwbare energie hebben. Dus ik denk dat het aandeel ook nog meer moet ontdekt worden op dat gebied. Hè.
Ja, Boskalis is van de beurs gehaald hier. Dat was best in die tijd een mooie overnameprijs. Stond de hele tijd rond de 20, 25 euro. En uiteindelijk hebben ze geloof ik 31 betaald. Of 32 zelfs, 33. Maar het idee was een beetje, dat was ook de reden dat Hald het kocht, omdat die jaren ervoor hadden ze weinig werk. Hè? Was het schrapen om werk. Dus die tarieven waren laag. Maar toen kreeg Boskalis een hele grote order in de Filipijnen. En toen hadden ze in één keer voor een aantal jaren de belangrijkste schepen hadden ze. Die zaten vol. Dus en iedere die daarna kwam met een order, die moest hogere tarieven betalen. En nu zie je dat die tarieven steeds veel hoger gaan. Dus dat ze veel meer geld kunnen verdienen nu.
Maar dus ik neem aan dat Hal inderdaad wel de redenering had. Het was vaak, als we een overname doen, doen we daar een goede zaak aan. Hè?
Ja, natuurlijk.
Nu voor DME is het natuurlijk tegenovergestelde gebeurd, noteert apart op de beurs. Alhoewel DME natuurlijk ook wel een referentieaandeelhouder heeft. Dat is de holding Akkermans van Haren.
Ja, okay.
Ook een interessante holding op zich. Ja, je weet natuurlijk nooit.
Nee.
De Akkermans van Haren toch zegt, waarom zouden we niet eigenlijk het geheel naar ons toe trekken? Ja, dat zou misschien ook wel denkbaar zijn, alhoewel het wel gek zou zijn als DME nu pas een jaar apart noteert natuurlijk. Hè.
Hoe gaat het met die bouwpoot? CRV, gaat dat goed?
De CRV, dat noteert inderdaad ook apart. En ik heb die aandelen ook bijgehouden in de portefeuille ProBeleggen, ja. Maar dat was eigenlijk een klein gedeelte. Die bouwpoot doet het oké, maar natuurlijk, de bouwsector is wel uiteraard wel wat cyclisch. Dus
en
daar zie je...
van stikstof in België of auto bij
België heeft het stikstof en de PFAS ook ontdekt. Het komt altijd eerst in Nederland en een beetje later komt het ook in België. Ja, dus natuurlijk, CNV doet ook bouwwerk uiteraard in vele andere landen. Ja. Maar ja, dus de bouwsector is toch wel wat zwakker.
Ja. Jullie hebben geen Hugo de Jonge.
Maar CNV heb ik wel behouden. Hè. CNV heb ik ook in portefeuille toch wel. Ja. Maar die heb ik nu vandaag toch niet bij de lijst gedaan. Het is niet van de de meest interessante aandelen op dit ogenblik. Nee. Okay. Maar DME wel. Ja, DME wel. Heel mooi bedrijf.
Prima. Nou, gaan we door naar de voorlaatste. Econocom. Het is een interessant bedrijf. Goedkoop.
Ja, kijk, het is, ik zou zeggen, het is eigenlijk op zich wel best een groot bedrijf. Hè. Je ziet het, het is actief in 16 landen, heeft toch bijna 9000 werknemers, doet allerlei diensten in de IT-sector. Dat is vooral gegroeid oorspronkelijk uit de leasing van grote computersystemen, maar nu...
Leasen de spullen aan bedrijven?
Ja, dat is eigenlijk de start geweest van Econocom. Hè. Dus dat is, maar nu is het eigenlijk een gediversifieerd IT-bedrijf geworden, levert ook software. Diensten. Dus eigenlijk een in mijn ogen toch wel mooi technologiebedrijf dat dus vorig jaar iets van een 2,7 miljard omzet heeft gehaald en toch maar een beurskapitalisatie heeft van 500 miljoen. Hè. Dus het
lijkt wel bouwen.
Ja, het lijkt...
Waardering.
Het is inderdaad wel laag gewaardeerd.
Nou, laten we eens even kijken. 8 keer de winst?
Ja, een dividendrendement van boven 5%. De 5%. En vooral, Econocom koopt massaal eigen aandelen in. Dus in ieder geval geloven ze zelf dat ze goedkoop zijn. Ze kopen eigen aandelen in. En in het begin was nog wel een beetje de vraag, wat gaan ze met die aandelen doen? En was het idee, we kunnen die aandelen misschien wel inzetten bij een overname van een ander bedrijf. Hè. Dan kunnen we een soort share swap doen. Maar nu worden een groot gedeelte van die aandelen vernietigd. Wat in ieder geval al goed nieuws is, betekent dat de winst moet verdeeld worden over minder aandelen.
Ja.
Maar op een duur vraag je natuurlijk af, wat is eigenlijk het doel van een bedrijf dat nu over de afgelopen jaren ongeveer een vijfde van zichzelf heeft ingekocht? Heeft dat eigenlijk nog wel zin dat aandeel dan beursgenoteerd blijft? Hè?
Ja.
En we hebben vaak over gehad, veel aandelen, Belgische aandelen zijn overnamekandidaten. Ja, dat geldt dan zeker ook wel voor Econocom. De referentieaandeelhouder van Econocom is ook de CEO, dat is meneer Bouchard. Ondertussen heeft hij toch de mooie leeftijd van 80 jaar bereikt. Dat dezelfde leeftijd is als president van Amerika, hè, dus dat wil niet zeggen...
Ja, nee, dan begint het pas.
Dan begint het pas, hè. Maar toch, you never know, hè, dat daar toch wel een plan achter zit.
Ja, nu is er een bijzonder verhaal, want die man heeft nu al voor de tweede keer is die, dat hij iemand anders heeft aangesteld en weer heeft ontslagen. En de eerste keer was dat zijn eigen zoon. En die is een half jaar geloof ik bezig geweest en die trok het zelf ook niet. Dus die heeft hij weer vervangen door zichzelf. Is een man 80 jaar. Dan zou je zeggen van ja, hij zoekt natuurlijk een veilige heenkomen voor het bedrijf. Wil het overdragen natuurlijk in de familiejaren. Maar ja, zijn eigen zoon vertrouwt hij niet. Die vertrouwt hij niet toe. Dus is dat... Dan zou je zeggen dat de enige oplossing nog is om te zoeken voor een partij die het wil overnemen voor een goede prijs.
Ja, ik denk dat we toch rekening mee moeten houden dat dat kan gebeuren. Hè. Dus inderdaad, in mijn ogen is het aandeel toch wel heel goedkoop. Misschien ook voor de petite histoire natuurlijk. Hij heeft zelf de aandelen van zijn zoon teruggekocht aan 6 euro per aandeel.
Mm-hmm.
Maar hij had ze wel voordien ook wel aan 6 euro per aandeel aan zijn zoon verkocht. Maar dat geeft mij toch het gevoel dat meneer Bouchard toch van mening is dat een aandeel Econocom 6 euro waard is.
Ja.
En ja, dat zou mij geen te gekke koers lijken, om heel eerlijk te zijn. Dus als we weten dat we nu maar 2,6 staan, heb ik toch wel de indruk dat dit toch wel een behoorlijk ondergewaardeerd aandeel is. En dat inderdaad, het feit dat men zo continu die eigen aandelen inkoopt, ik denk dat hij wel denkt, dat is wel fantastisch dat ik continu aan 2,6 euro aandelen kan inkopen. Ja. Ik vernietig die aandelen, dan moet ik winst over minder aandelen verdelen. Ja,
leg wel een bodempje onder de koers natuurlijk.
Ja, dus... Ja, ik zou zeggen, dit lijkt me toch wel een merkwaardig verhaal, zullen we zeggen.
Oké. Nou, we houden het in de gaten en de grafiek kijken. Ja, het is wel duurder geweest, zie ik hier.
Ja, absoluut. Ja, dus, want ik moet eerlijk zeggen, deze grafiek gaat maar 5 jaar terug. Ja. Want als we misschien, als we de grafiek op lange termijn bekijken, zullen we zien dat we nog veel hoger genoteerd hebben. Hè. Maar dat wou ik nu niet doen, want dat geeft het gevoel. Maar ja, ik zou zeggen, nu lijkt dit mij toch wel... ik ben eigenlijk, om eerlijk te zijn, echt wel een beetje verbaasd. Ook omdat de winstcijfers toch ook wel best oké zijn. Hè. Dus er wordt ook winst gemaakt. Hè. Mm-hmm. Schuldpositie is onder controle. Ja, is vreemd eigenlijk. Ja, het is echt wel vreemd.
Nou, we gaan kijken. Ja, misschien speelt er wat en hij heeft ongetwijfeld een plan. Ik heb een paar interviews met hem gelezen. Een hele bon vivant is het, hein? die Bouchard. Een paar hele leuke interviews met hem in de tijd.
Ja, het is op zich wel knap. Hij is natuurlijk ook de stichter van het bedrijf. Hij heeft het volledig uitgebouwd. Het is een heel charismatisch figuur. Ja. Dus zoals gezegd, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat hij het van zichzelf uitgaat. Ja, ik heb toch nog maar de leeftijd van de president van Amerika. Ik ga het nog wel een aantal jaren verder doen. Het kan, hè? Dus ik kan niet in zijn hoofd kijken.
Ja. Nou, hij zei zelf dat hij het leukste vindt om een beetje op overnamepad te gaan, andere bedrijven te bekijken. Dus de day-to-day operations zal hij wel aan andere mensen overlaten. Maar hij is natuurlijk wel bezig met de toekomst van het bedrijf, laat ik het zo zeggen.
Ja, dus en het feit dat nu de aandelen die ingekocht zijn toch vernietigd worden... Ja. Maar ja, ik zou zeggen, ik ga toch niet te veel verbaasd zijn als er iets gebeurt.
Oké,
okay.
Nou, we gaan maar rustig afwachten ook met de Econocom. En dan komen we toe aan de laatste. Ja, dat is voor mij een klein beetje een hoofdpijndossier inmiddels. Niet Tubize, maar UCB. Ja, Tubize, de holding maatschappij, die belegt in aandelen UCB. Jij zit in Tubize?
Ja, ik ben in Tubize. Ik moet zeggen, ik heb vorig jaar had ik Tubize in portefeuille en heb ik het verkocht. Mm-hmm. Omdat toen inderdaad, ja, om eventjes terug te gaan, Tubize is een holding met als enig actief aandelen UCB. Maar je koopt die aandeel UCB wel, houd u vast, met ongeveer 40% korting.
Ja.
De reden is natuurlijk, UCB is deel van de BEL 20, wordt veel meer verhandeld. Tubize is veel minder liquide. Maar toch, hè, het is toch een beurskapitalisatie rond de 4 miljard. Het is niet totaal illiquide. Hè. Maar ik heb zelf verkocht dus in mei 2022, omdat inderdaad, zeer tot mijn verbazing, het medicijn dat UCB aan het ontwikkelen is voor psoriasis in de VS niet werd goedgekeurd. Ondanks het feit dat alle testen voordien uitgaven dat het medicijn veel beter werkt dan de medicijnen die al op de markt waren. En het voornaamste daarvan is Cosentis van Novartis. Dus ja,
het is ook wel overal goedgekeurd. In Europa, in Japan, in Engeland, noem maar op, behalve in Amerika.
Ja, inderdaad. Dus dat is wel vreemd.
Ja.
En sommigen denken, ja, de Amerikanen zijn toch een beetje extra streng voor Europese bedrijven.
Ja, nee, dat is waar. Dat is afwaarbaar, maar dat is die conclusie mag je wel trekken. Maar ze kunnen dus elk moment nu elk moment komen met een, want er is een hernieuwde procedure gestart.
Ja, er is
die zou eind mei al bekend worden en kan nu elk moment komen.
Ja, men heeft gezegd, het zal normaal in het derde kwartaal zijn. Dus we zijn al in het derde kwartaal. Ja. Dat zou nu ieder moment kunnen komen. Het is wel belangrijk, volgens alle informatie die we hebben, is het niet afgekeurd door de FDA in Amerika. Maar is de productiemethode, hebben ze daar zwaktes in gezien. Dus eigenlijk... Zo mag je toch wel interpreteren. De FDA heeft niet gezegd dat het is geen goed medicijn is. Zou ook wel wat gek zijn als het in Europa en de rest van de wereld eigenlijk wel wordt goedgekeurd. Maar de productiemethode was niet helemaal up to standard. Je moet het dossier terug indienen en daar zouden we nu wel zijn. Dus ja, als dat zo is, dan is de toekomst toch wel heel goed, want psoriasis is een veel voorkomende ziekte. Maar bovendien, ondertussen is Bimzelx, zo noemt het medicijn, in Europa ook goedgekeurd voor psoriasis artritis. Mm-hmm. En psoriasis is eigenlijk een huidziekte. Maar psoriasis artritis is eigenlijk een ontsteking van die huidziekte die ook eigenlijk je gewrichten echt gaat aantasten. Dus een heel pijnlijke ziekte waar er nog steeds geen echt goed medicijn tegen bestaat. Dus in Europa mag Bimzelx daar nu tegen voor gebruikt worden. Maar als het in de VS ook zo zou zijn, is er toch al een studie vroeger van JP Morgan die tegen 2030 piekverkopen van 3,9 miljard verwacht voor dat medicijn. Dus dat is enorm. Hè? Dat is eigenlijk bijna een soort super blockbuster in feite. Zeker rekening houdt met het feit dat UCB toch maar een beurskapitalisatie heeft van 16 miljard.
Ja.
En dan met Tubize die 16 miljard nog eens koopt met 40% korting.
Met korting.
Het gaat wel een beetje misschien tegen mijn principe in, omdat ik heb Argenix niet in portefeuille, maar gezegd, het is een beetje binair. Het lukt of het lukt niet.
Ja.
Dat doe ik nu bij UCB ook wel wat zo. Alhoewel natuurlijk UCB nog wel veel andere medicijnen heeft ook. Hè. De toekomst van UCB en van Tubize hangt niet alleen af van Bimzelx. Maar toch, ja, het is wel een belangrijk onderdeel daarvan.
Ja. Je weet natuurlijk nooit, we hebben hier Nederland Farming gehad. Die zat ook met een goedkeuring van de FDA. En de kans was dat ze dat dat zouden krijgen was 90%. Nou, dat is ook gekomen. Alleen de koers heeft er niet echt op gereageerd. En dat zou hier natuurlijk ook kunnen gebeuren. Maar anderzijds, is als die goedkeuring komt, kunnen ze dat wel heel snel uitrollen, neem ik aan, in Amerika.
Ja, ze zijn daar in ieder geval klaar voor. Ja. Dat plan bestond eigenlijk al voordien. Dus
het wordt al geleverd hier in Europa en in Japan en in Engeland.
Ja, het is dat. Dus ik denk dat we daar weer klein voor zijn. Je ziet ook het koersverloop. Ja, dus voor dat eigenlijk de tegenvaller kwam, noteerde de Tubize boven de 90. Ja. Dus ik heb ze nu teruggekocht, heel recent. Ja, ik zou toch wel durven... ik verwacht toch wel dat als de goedkeuring komt, hebben we toch wel heel snel terug naar die 90 kunnen gaan. En dan natuurlijk, het is een proof of the pudding natuurlijk. Ja. Het medicijn zal dan ook wel moeten verkocht worden. Ja. Maar als dat zo is, en als die voorspellingen die JP Morgan ooit gemaakt heeft van de verkopen een beetje waarheid bevatten, dan denk ik nog wel dat we nog wel een serieuze hoogste zullen zien. Ja.
Ja, ik zei de koers boven de 100, maar ik bedoelde eigenlijk UCB. UCB stond in die tijd op 110, 115 en 182. Dus daar wordt echt wel veel potentie van verwacht. Alright, Stefan, we zijn er door. 10 stuks. 10 stuks. We hebben ze even op een rijtje gezet. Hier staan ze. X-Fab, Solvay, Dieteren, Greenyard, Ageas en Aperam. Dan hebben we IBA, DME, Econocom en Tubize, UCB. Tubize, de holdingmaatschappij. Ik ga je natuurlijk de onvermijdelijke vraag stellen. De pistoolvraag. Stel, je moet er nu eentje kiezen. Welke heeft nou nu, zeg maar, op korte termijn de meeste potentie? Daar moet je echt wel nu een beetje mee opschieten, want anders dan... is het schip misschien vertrokken? Je hebt zelf alle 10 natuurlijk.
Ja, ik heb ze alle 10.
Stel, je moet er eentje bijkopen.
Ik zou zeggen, de logica is dan toch wel... De grootste positie die ik heb is X-Fab. Dus dan zou ik toch wel voor X-Fab kiezen. Ja. Dus,
omdat daar de meeste potentie
in zit. Daar zie ik toch nog wel het meeste potentieel in. Als je zegt, je moet eentje van de 10 kiezen, dan kies ik X-Fab. Okay. Maar het is verstandig uiteraard om goed gespreid en evenwichtig te beleggen. Ja. Dat weet je wel.
je wilt kopen, maar je moet verkopen.
Ja, het is een beetje een eigenaardig dilemma. Maar ik heb dus nog, ondanks het feit... Ik heb nog nooit in een portefeuille eigenlijk zo'n grote weging gehad van één aandeel in feite, met X-Fab. Nee. Maar het lijkt me nog steeds ondergewaardeerd zodanig dat ik er niet toe kan komen al een beetje winst te nemen. Ja. Ja.
Doen ze ook wat met AI bij X-Fab? Want dat helpt vaak wel als je dat zegt.
Doen ze artificiële intelligentie, dus... Ja, ik moet toegeven, eigenlijk niet. Hun chips zijn misschien iets minder gesofisticeerd dan dat.
Moet je niet zeggen,
dus,
eruit.
Dus ik denk dat het eigenlijk wel ook een kwestie is van ontdekt te worden. Ja. Want dat was wel heel mooi om ze nu eindelijk ook in de lijst van Belgische aandelen zien staan, want dat is misschien nog een technisch punt. X-Fab noteert eigenlijk op Euronext Parijs. En dat komt van het ogenblik dat ze die overname hebben gedaan van een fabriek in Frankrijk. Ja. Zodanig dat sommigen dan eigenlijk niet als Belgisch bedrijf beschouwden. Nu langzaam. Want ik zie in de tijd... En
zitten ze al in een Belgische index?
Ze zitten toch niet in een Belgische index. Dus
maar dat mag ook niet, denk ik, als ze geen fabriek hebben in België. Ja.
Dus ze hebben wel een fabriek in België. Je hebt gelijk, ze hebben geen fabriek in België.
Ze hebben destijds ING.
Het hoofdkantoor is in België.
ING moest volgens mij uit de Belgische index, omdat ze de kantoren dichtgooien. Ja.
Het hoofdkantoor van X-Fab is in België, maar het is inderdaad geen fabriek, dat klopt. Ja, het is inderdaad...
Nou goed, X-Fab, we hebben ze hier alle 10 op een rijtje, dames en heren. Kijk ze rustig door. Doe ook altijd je eigen huiswerk natuurlijk, want niemand heeft de wijsheid in pacht. Maar we hopen dat je een mooi overzicht hebt gekregen van een interessante Belgische aandelen. Stefan, ik wil je hartelijk bedanken. Mochten mensen meer informatie van jou willen weten of je willen benaderen, dan kan dat, hè?
Ja, uiteraard.
Via ProBeleg of via eenvermogensbeheer.nl. Bedankt voor je komst in Nederland. En doe je voordeel mee, zou ik zeggen. Dank je wel voor het kijken allemaal.
Dat is fijn.